We willen met elkaar gaan lezen uit Handelingen 2. Handelingen 2. Handelingen 2, vers 1 tot en met vers 13. Daar lezen wij: toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij alle eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. En dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. En zij werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Nu woonden er Joden in Jeruzalem, Godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken, en ze waren alle buiten zichzelf en verwonderden zich, en ze zeiden tegen elkaar: zie, zijn het niet allen Galileërs die daar spreken, en hoe kunnen wij hen dan horen, iedereen in onze eigen taal waarin wij geboren zijn? Parten, Meden, Elamieten en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Cappadocië en Pontus en Azië, Frigië, Pamphylië, Egypte en de streken van Libië tot bij Cyrene, dat bij Cyrene ligt, als ook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten, Cretenzen en Arabieren. Wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken. En ze waren allen buiten zichzelf, raakten in verlegenheid. En de een zei tegen de ander: wat wil dit toch zeggen? En anderen zeiden spottend: zij zijn vol zoete wijn. Tot zover de schriftlezing deze middag. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. Wij onderbreken onze studie van de Romeinenbrief om vandaag een allerbelangrijkst onderwerp met elkaar te behandelen, namelijk het ontstaan van de gemeente van de Heere Jezus Christus. In Romeinen hoofdstuk 11, misschien dat u het vast kunt opzoeken, gebruikt Paulus 4 verschillende woorden die aantonen dat de Heere God Israël, de 12 stammen Israëls, de lichamelijke nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob, tijdelijk terzijde heeft gesteld. In Romeinen hoofdstuk 11, vers 11, lezen wij, Romeinen 11, 11, ik zeg dan: zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen zouden? Antwoord: volstrekt niet. Door hun val echter is de zaligheid door de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken. Israël is gestruikeld, gevallen, en hoewel dit geen blijvende, geen permanente val is, zijn ze toch gestruikeld en dat is een huidige situatie. In vers 15 lezen we: want als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent, wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden? Israël is met andere woorden niet alleen gestruikeld, maar ook verworpen. Er komt ook een moment van wederaanneming, maar op dit moment zijn ze verworpen. En ook vers 20, dat is waar, door ongeloof zijn zij afgerukt en u staat door het geloof, heb geen hoge dunk van uzelf, maar vrees. Ze zijn gestruikeld, verworpen, afgerukt of weggebroken. En dan ook nog als laatste vers 25. Vers 25, Romeinen 11, 25. Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit mysterium, dit geheimenis, opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog, dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. Wij lezen nu, ze zijn gestruikeld, 2 verworpen, 3 weggebroken en 4 er is een gedeeltelijke verharding en dat is alles tijdelijk. Nou, met deze 4 woorden wordt de huidige geestelijke positie of staat van Israël aangegeven. En onder Israël verstaan we de lichamelijke nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob, ofwel de 12 stammen. In de huidige fase van de heilsgeschiedenis is Israël niet langer de beheerder van Gods werk in deze wereld. Dat was er voordien wel. Maar zoals uit deze kwalificaties in Romeinen 11 blijkt, is zij dat op dit moment niet meer. Israël is gestruikeld, verworpen, weggebroken en verhard. En ik moet u zeggen, mijn hart, ik denk dat ik mag zeggen als tolk, ons hart huilt bij deze diep trieste constatering. Maar, zegt Paulus, let op, en dat mag ons niet ontgaan, het is alles tijdelijk en gedeeltelijk, het is niet definitief. Goed. In Matteüs 21 lezen wij die gelijkenis van een man die een wijngaard plantte en die aan andere pachters verhuurde. Een gelijkenis die bij de meesten van u bekend zal zijn. Na verloop van tijd stuurt hij zijn werknemers om de vruchten in ontvangst te nemen. Maar de pachters mishandelen en doden de werknemers en dat herhaalt zich keer op keer. En dan uiteindelijk lezen we in de tekst, ten slotte stuurde hij zijn zoon naar hen toe en zei, voorwaar, mijn zoon zullen zij ons zien. Maar toen de landbouwers de zoon zagen, zeiden zij onder elkaar, dit is de erfgenaam, kom, laten we hem doden en zijn erfenis voor onszelf houden. En dan vraagt de Heer, wanneer dan de Heer van de wijngaard komen zal, wat zal hij met die landbouwers doen? En de Joden die naar deze gelijkenissen luisteren, antwoorden dan, wat zal hij met die landbouwers doen? Antwoord, nou hij zal die kwaaddoeners een kwade dood doen sterven en zal de wijngaard aan andere landbouwers verhuren die hem de vruchten op hun tijd zullen geven. En daarmee spreken zij zonder zich daarvan bewust te zijn een oordeel over zichzelf uit. Immers, zij waren op dat moment de beheerders, de pachters van Gods wijngaard de wereld. Maar in plaats van de Heere de vruchten te geven, hebben zij de profeet en uiteindelijk ook de Messias, de Zoon van God, gedood. Wat moet de Heere nu doen? Nu zij zelf zijn geliefde Zoon gedood hebben, antwoord, de Heere verhuurt de wijngaard aan andere pachters, andere beheerders, zullen de zaken van God in de wijngaard van deze wereld behartigen. Dat is in feite de les, de kern van deze gelijkenis. Andere pachters die hem de vruchten op tijd zullen afleveren. Ook Petrus, de apostel, spreekt over die andere werkers. In 1 Petrus zegt hij, maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat met welk doel u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Vers 10, u die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. U die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. Petrus schrijft aan mensen die voorheen geen priesters van God waren, maar nu zijn ze dat wel. Eerst waren ze geen volk van God, nu zijn ze wel volk van God. De Heer heeft een nieuw volk geroepen en hij werkt nu primair via dit, of middels dit nieuwe volk. Met het uiteindelijke doel, de binding van Satan, de bevrijding van Satans tirannie. Het duizendjarig vrederijk waarin al Gods beloften aan de lichamelijke nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob in vervulling zullen gaan. En dat alles onder de heerschappij van de koning der koningen en de Heere der heren, Jezus Christus. Maar goed, er is dus een nieuw volk. En dan is de vraag natuurlijk, hoe wordt dit nieuwe volk genoemd? Het oude volk heette Israël. Hoe heet het nieuwe volk? Nou, het is de Heer Jezus die in Matteüs 16 tegen Petrus zegt, ik zeg u dat u Petrus bent. In antwoord op de vraag, wie zeggen de mensen dat ik ben, heeft Petrus geantwoord, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En dan zegt de Heer Jezus, ik zeg u dat u Petrus bent, en op deze Petra, op deze belijdenis Petrus, zal ik zal ik, toekomende tijd, mijn gemeente bouwen en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Het nieuwe volk van God zal worden genoemd gemeente. Ekklesia. Ek uit, klesia, vergadering, een uitgeroepen vergadering. De gemeente van Jezus Christus. Het is op de belijdenis, u bent de Christus, de Zoon van de levende God, dat de Heer Jezus Christus zal gaan bouwen, toekomende tijd. De gemeente is door Christus een uitgeroepen vergadering van gelovigen. Nu zijn er broeders die menen dat de kerk van alle tijden is. En hoe vaak heb je het waarschijnlijk ook zelf niet meegezongen. De kerk van alle tijden heeft slechts één fundament. En deze gelovigen menen, de gemeente is er altijd geweest. De gemeente bestaat van Adam af. Alle behouden mensen van alle eeuwen behoren tot deze ecclesia, deze gemeente. Maar goed, is dat ook wat de schrift leert? En zoals ik de Heilige Schrift versta, dan is het ontstaan van de gemeente een nieuwe stap, een verandering, een belangrijke verandering in Gods heilsgeschiedenis. Maar als de gemeente er altijd al geweest is, van Adam en Eva af, als Abraham, Isaac en Jacob en David en de profeten tot de gemeente hebben behoord, dan is er weinig wezenlijk veranderd. De vraag is dus nu, die we willen beantwoorden, bestond de gemeente in het Oude Testament? Is de kerk inderdaad van alle eeuwen of is zij van recentere datum? Nou, om te bewijzen dat zij van Adam af bestaat, verwijst men wel naar Handelingen 7 vers 38, waarover Mozes gezegd wordt, hij is het, Handelingen 7, 38, hij is het die in de woestijn tijdens de samenkomst, en daar staat het Griekse woordje ecclesia, gemeente, vergadering, van het volk bij de engel was die tot hem sprak op de berg Sinaï. Nou, dit vers lijkt inderdaad de gemeente in het Oude Testament te positioneren. Maar als dit werkelijk het geval is, dan kunnen wij onszelf de vraag stellen of dit niet in strijd is met andere Bijbelgedeelten. Laten wij in gedachten houden dat het woord ecclesia, het Griekse woord wat hier gebruikt wordt, uitgeroepen vergadering betekent. Het duidt op een groep mensen die werden samengeroepen voor een vergadering. Het werd door de Grieken gebruikt om alle mensen aan te duiden die tot de stadsraad behoorden. Het woord ecclesia duidt in de technische betekenis op de gemeente van de Heer Jezus Christus, maar daarnaast wordt het ook gebruikt in een niet-technische zin, gewoon om er een groep mensen mee aan te geven. In de Septuagint, dat is de Griekse vertaling van het Hebreeuwse Oude Testament, wordt het woord ecclesia veelvuldig gebruikt voor gewoon groepen mensen. En de MBG-vertalers hebben er dan ook goed aan gedaan om het woord ecclesia niet met gemeente te vertalen, maar met vergadering. En de Herziene Statenvertaling heeft samenkomst. De vraag is, bestond de gemeente in de technische betekenis van het woord als het lichaam van Christus in het Oude Testament? Is de gemeente een nieuw onderdeel in Gods heilsplan? Of is de gemeente een continuering, een voortzetting van Israël? Voorwaar, dit zijn fundamentele vragen, fundamenteel ook voor ons belijden. Wat zegt de schrift? Tot zover mijn inleiding. Nu, de eerste voorwaarde voor het ontstaan van de gemeente, de eerste voorwaarde voor het ontstaan van de gemeente, het lichaam van Jezus Christus, was de opstanding en de hemelvaart van de Heer Jezus Christus. De eerste voorwaarde voor het ontstaan van de gemeente, het lichaam van Christus, was de opstanding en de hemelvaart van de Heer Jezus. Ik wil graag met u lezen Efeze 1, vers 22 tot 23. Wij hebben een aantal weken geleden met elkaar gesproken over de verhouding tussen het verbond en de doop. En ik heb tegen de broeders van het bestuur gezegd, datgene wat ik vandaag met u ga delen, had ik eigenlijk daarvoor in de gemeente moeten delen. Want we leggen hier als waar een theologisch fundament onder datgene wat we toen met elkaar hebben besproken. En misschien dat we het ook op de site wat naar voren kunnen halen, zodat ook deze theologische fundering, onderbouwing van ons beleiden gehoord en opgemerkt zal worden. Wij lezen met elkaar Efeze 1 vers 22. Dus de vraag is, wordt de gemeente het lichaam van Christus genoemd? In deze tekst wordt het bestaan van de gemeente onlosmakelijk verbonden aan de opstanding en de hemelvaart van de Heere Jezus. We lezen even vanaf vers 20. Er staat dat die hij, en dat gaat er over de opstandingskracht die hij gewerkt heeft in Christus. Let u goed op, hè. Toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. En let op, en heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente. Hij is als hoofd gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is, vers 23. En de vervulling van hem die alles in allen vervult. Nu, u begrijpt ook, er kan geen sprake zijn van een lichaam zonder een hoofd. Er is geen levend lichaam zonder een levend hoofd. Vraag, wanneer werd de Heer Jezus het hoofd van het lichaam? Antwoord, het staat in de tekst, antwoord, toen God hem uit de doden heeft opgewekt en hem gezet heeft aan zijn rechterhand boven alle overheid en alles onder zijn voeten heeft gesteld, hemelvaart. Toen is de Heer Jezus als hoofd aan de gemeente gegeven, de gemeente die zijn lichaam is. Er kon geen lichaam zijn voordat het hoofd uit de dood was verrezen en ten hemel was gevaren. De eerste voorwaarde voor het ontstaan van de gemeente, het lichaam van Christus, was de opstanding en hemelvaart van de Heere Jezus Christus. Nu, de tweede voorwaarde voor het ontstaan van de gemeente, het lichaam van Christus, is de uitdeling van gaven, de charismata, de uitdeling van gaven. Nu, het functioneren van het lichaam, het fysieke, maar ook het geestelijke lichaam, is afhankelijk van de gaven, bekwaamheden die aan elk lid van het lichaam van Christus gegeven zijn. Het lichaam bestaat uit, het fysieke lichaam bestaat uit duizenden kleine onderdelen en al deze onderdelen dragen bij aan het harmonieus functioneren van het lichaam. Nu, wij zijn leden van het lichaam van Christus. En wij hebben een functie in het lichaam van Christus. Een verantwoordelijkheid, een taak. Vraag, hoe krijgen wij de bekwaamheden om te functioneren in het lichaam van Christus? Antwoord, de gaven van de Heilige Geest stellen ons in staat om in het lichaam van Christus te functioneren. En dan is de volgende vraag, hoe ontvangen wij deze geestelijke gaven? Efeze 4, zoek maar op, Efeze 4, vers 7 en 8. Hoe ontvangen wij de geestelijke gaven? Waardoor we in staat zijn om bij te dragen aan het harmonieus functioneren van het lichaam van Christus, de gemeente, de ware kerk des Heer. Hoe ontvangen wij deze gaven? Lees maar mee, Efeze 4, vers 7. Maar aan ieder van ons, mooi hè, er staat aan ieder van ons, niemand uitgezonderd, elke gelovige in Christus, maar aan ieder van ons is de genade, en dan gaat het om de gaven, gegeven naar de maat van de gave van Christus. Daarom zegt hij, toen hij opvoer in de hoogte, nam hij de gevangenis gevangen en gaf hij gaven aan de mensen. De Heer is pas, met andere woorden, na zijn hemelvaart begonnen met het uitdelen van geestesgaven. Nou, u moet zich even iets voorstellen, iets weten van de achtergrond. U weet, de historische achtergrond van het Nieuwe Testament is het Romeinse imperium. En als de Romeinse legioenen erop uit waren getrokken en volken hadden onderworpen, grote overwinningen hadden gemaakt, dan namen zij buit mee. En als zij dan in Rome aankwamen, dan ging de generaal, de overwinnaar voorop. En daarachter waren krijgsgevangenen. En daarachter kwam een stoet die alle, zeg maar, buit uitdeelde aan de bewoners van Rome. Jij krijgt dit, jij krijgt dat. Die overwinnende generaal die daar zijn triomftocht maakte over het Forum Romanum, Die deelde gaven uit. Nou, dat is de achtergrond hier. En nu wordt het beeld hier opgeroepen in de tekst, dat de Heer Jezus na zijn triomf over Satan en zijn handlangers, zijn triomf over de macht van de zonde, zijn triomf over de dood, dat hij als die overwinnende koning de hemel is binnengegaan en hij heeft gaven uitgedeeld. En wat staat er? Aan een ieder. Wanneer is hij daarmee begonnen, volgens de tekst? Juist. Na zijn opstanding, na zijn hemelvaart. Toen is hij daarmee begonnen. Zijn overwinning en hemelvaart was de voorwaarde voor het uitdelen van de gaven, waardoor de leden van het lichaam kunnen functioneren. Anders zou je een compleet verlamd lichaam hebben met alleen een hoofd wat functioneert, de Heer Jezus Christus. Maar nu mogen alle leden van het lichaam functioneren naar de gaven die God hen gegeven heeft. Er zijn vier hoofdstukken in het Nieuwe Testament die spreken over de gaven. Efeze 4, 1 Petrus 4, Romeinen 12, 1 Korinthe 12. Vind je ongeveer een lijst, ligt eraan hoe je telt, van 20 gaven. En jij hebt minstens één van deze gaven ontvangen. Je hebt ze ontvangen van wie? De triomferende koning die gaven uitdeelt. Waarom? Zodat zijn lichaam, de kerk, kan functioneren. God werkt in deze wereld primair door deze uitgeroepen vergadering, de Ecclesia. Een derde voorwaarde voor het ontstaan van de gemeente was het wegbreken van de tussenmuur. Dat is een belangrijk gedeelte, lees maar mee. Efeze 2, ik ga je deze middag niet ontzien. Ik wil je graag meenemen in de schrift. Het is misschien geen boeiend betoog, maar wel een belangrijk betoog. En ik wil graag dat je meevolgt vanuit de schrift. Efeze hoofdstuk 2 vers 14. Het is daar dat de gemeente de nieuwe mens wordt genoemd. Lees maar mee, Efeze 2 14. Want hij, Christus, is onze vrede, die beide één gemaakt heeft. En door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken. Let u goed op wat die tussenmuur is. Die tussenmuur die scheiding maakte af te breken, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan. Wat is dat? Namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken. Vers 16, opdat hij die beide in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis waaraan hij de vijandschap gedood heeft. De gemeente van de Heer Jezus Christus wordt hier in de tekst een nieuwe mens genoemd. Vers 15, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen. Nieuw, dat duidt op iets wat het voorheen niet was. Ook wordt het woord scheppen hier gebruikt. Het is iets wat nieuw is. Eerst was het er niet, toen was het er wel. Eerst was het niet geschapen, toen was het wel geschapen. En wie komen er in deze nieuwe mens samen? Nou, volgens de tekst is dat Jood en Heiden. Deze twee, Jood en Heiden, lichamelijke gelovige nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob, en gelovigen uit de heidenen, komen samen in dat lichaam verbonden door de Heilige Geest, omdat ze verzoend zijn door het kruis. Nu zeg je misschien, maar ja, ook in het Oude Testament waren er gelovige Joden en gelovige heidenen. Inderdaad, ook in het Oude Testament waren er gelovige heidenen en gelovige Joden. Maar zij waren niet met God verzoend tot één lichaam, de gemeente. Want de gemeente is een nieuwe mens. Het wordt nieuw genoemd. Waarom? Nou, omdat het nieuw is. Omdat het er voorheen niet was. En nu wel. Want een Jood en een heide samen verzoend zijn met God. Israël was nooit het lichaam van de Heere Jezus Christus. De voorwaarde daarvoor, dat was het wegbreken van de tussenmuur. Het wegbreken van de vijandschap. En hoe is die tussenmuur, hoe is die vijandschap weggenomen? Nou, zegt vers 16, opdat hij die beide in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis waaraan hij de vijandschap gedood heeft. De voorwaarde voor het ontstaan van die nieuwe mens, het afbreken van die tussenmuur was het kruis van de Heere Jezus Christus. Jood en heiden konden niet eerder met God verzoend worden in één lichaam, voordat Jezus Christus stierf voor de zonde en stierf om die wet die ons veroordeelde weg te doen. Met andere woorden, er kon geen lichaam zijn samengesteld uit Jood en heiden tot na het kruis, tot na de opstanding, tot na de hemelvaart. De gemeente van Jezus Christus is een nieuw lichaam. Een vierde voorwaarde voor het ontstaan van de gemeente was de onthulling van het geheimenis. En u weet het geheimenis, er wordt veel over gesproken in het Nieuwe Testament, met name door Paulus, omdat hij degene is geweest die het geheimenis heeft mogen onthullen. Er wordt daar in het Grieks over het mysterion gesproken. Iets wat voorheen niet bekend was, maar wat nu bekend gemaakt wordt. Eerst was het niet bekend, maar later wel. Lees maar mee, Efeze 3. En u merkt wel, we zijn behoorlijk in de Efezebrief bezig, omdat dat de gemeentebrief bij uitstek is. De Efezebrief. Lees maar mee, hoofdstuk 3. Vanaf vers 3. Dus de vierde voorwaarde voor het ontstaan van de gemeente was de onthulling, de bekendmaking van het geheimenis. Efeze 3 vers 3, dat hij mij door openbaring dit geheimenis bekendgemaakt heeft, zoals ik eerder in het kort geschreven heb, waaraan u als u dit leest mijn inzicht kunt bemerken in het geheimenis van Christus, dat in andere tijden niet bekendgemaakt is aan de mensenkinderen, zoals het nu geopenbaard is aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest, namelijk dat de heidenen, let u goed op, mede-erfgenamen zijn, en tot hetzelfde lichaam behoren en mede deelgenoten zijn van zijn belofte in Christus door het evangelie, waarvan ik een dienaar geworden ben, krachtens de gave van de genade van God die mij gegeven is, naar de werking van zijn kracht. Nou, Paulus zegt, God heeft mij een geheimenis geopenbaard. Een geheimenis dat ten tijde van vroeger geslachten niet bekend was. Vers 6, dat de heidenen mede-erfgenamen zijn. Van hetzelfde licht tot hetzelfde lichaam behoren. Mede deelgenoten van de belofte in Christus. In vroeger tijden was dit geheimenis niet bekend zoals het nu geopenbaard is. Nou, degenen die het nu niet met ons eens zijn, die zeggen, ja, maar nu lees je toch wat al te gemakkelijk over dat woordje zoals heen. Want er staat zoals het nu geopenbaard is. Met andere woorden, in het Oude Testament was het wel geopenbaard, maar beperkt. Nu is het in zijn volheid geopenbaard. Maar weet u, omdat het een mysterion wordt genoemd, was het nog niet geopenbaard. Hoe je het ook wendt of keert, Paulus gebruikt hier het woordje geheimenis of mysterie om aan te geven, voorheen was het niet bekend. Voorheen was het onbekend. Het was verborgen. Het was bedekt. Maar nu heeft Paulus door Gods genade en de wijsheid die hij van de Heer ontvangen heeft, dat geheimnis mogen onthullen. Hij heeft het bekend mogen maken. Dit is iets wat compleet nieuw is. Het was een mysterium wat nu onthuld is. Wat nu in het licht is geplaatst. Wat nu duidelijk is geworden. Wanneer wij het Oude Testament doorlezen, dan vinden wij niets, werkelijk geen spoor van de gemeente als zijnde het lichaam van Christus, samengesteld uit Jood en Heiden, die door het kruis verzoend zijn met God. Israël was nooit het lichaam van Christus. En laat degene die daar anders over denken, maar in zijn tegendeel bewijzen. In het Oude Testament was dit eenvoudigweg onbekend. Nu in Efeze 3 vers 9 lees je een soortgelijke tekst. Efeze 3 vers 9, daar zegt Paulus dat hij geroepen is om, vers 9, alle te verlichten, opdat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt, dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God, die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. Let op, er staat niet dat het gedeeltelijk verborgen was, of dat de contouren zichtbaar waren, of dat het langzaam maar zeker doorschemerde. Nee, er staat, het was verborgen in God. Het was met andere woorden in het Oude Testament niet bekend. Nu, broeders en zusters, ik heb tot nu toe willen aantonen dat de gemeente, het lichaam van Christus, een totaal nieuw element is in Gods heilsgeschiedenis. In het Oude Testament was er geen gemeente in de zin van het lichaam van Christus. Het was verborgen, eeuwenlang verzwegen, maar nu geopenbaard. De oud-testamentische gelovigen wisten natuurlijk zeker dat ook heidenen behouden konden worden. En dat wanneer Israël zich zou afkeren van Gods woord en wil, als zij ongehoorzaam waren, dat de Heere hen dan zou tuchtigen. Maar zij wisten niet dat Jood en heiden verzoend met God en samengevoegd zouden worden in een nieuw lichaam, de gemeente van de Heer Jezus Christus. Dat was allemaal verborgen. De gemeente is een totaal nieuw element in de heilsgeschiedenis. En de voorwaarde voor het ontstaan van de gemeente was de dood, opstanding en hemelvaart van onze Heer Jezus Christus. Goed, dan nu de vraag. Wanneer is de gemeente dan ontstaan? Belangrijke vraag. Als de gemeente niet de voortzetting is van Israël, wanneer is de kerk dan ontstaan? De gemeente, het lichaam van Christus. Antwoord, de gemeente is ontstaan op de eerste Pinksterdag in Handelingen 2. Gefeliciteerd op de verjaardag van de kerk. Pinksteren is de geboortedag, de ontstaansdag van het lichaam van Christus, de gemeente. Hoe wordt iemand dan een lid van het lichaam van Christus? Dat is ook een belangrijke vraag. Dat is uitermate een belangrijke vraag. Hoe word je lid van de kerk? Hoe word je lid van het lichaam van Christus? Lees maar mee. 1 Korinthe 12 vers 13. We gaan de antwoord krijgen op de vraag, hoe word je lid van het lichaam van Christus? 1 Korinthe 12 vers 13 is een sleuteltekst als het gaat om het werk van de Heilige Geest. Een tekst die je eigenlijk van buiten zou moeten kennen. Ik raad hem je aan om van de week uit je hoofd te leren. 1 Korinthe 12 vers 13. Lees maar mee. We zijn op zoek naar het antwoord hoe wij lid worden van de gemeente van Christus. Wij lezen in 1 Korinthe 12, 13. Ook wij alle immers zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij dat wij Joden, het zij Grieken, het zij slaven, het zij vrije, en wij zijn allen van één geest doordrenkt. Nogmaals die vraag, hoe wordt iemand lid van de gemeente? Antwoord, door de doop met de Heilige Geest. De doop met de Heilige Geest is een soeverein werk van God, waardoor de gelovige verenigd wordt met Christus in zijn lichaam, de gemeente. En let op, bij deze doop komt geen druppel water kijken. Het is een doop waardoor de Heilige Geest ons identificeert met drie gebeurtenissen uit het leven van de Heer Jezus, namelijk zijn dood, begrafenis en opstanding. Alleen door de doop met de Heilige Geest worden wij leden, lidmaten van het lichaam van Christus, want door één geest zijn wij allen tot één lichaam, hoe? Gedoopt. Ieder lid van het lichaam van Christus is daar op dezelfde wijze gekomen, namelijk door de doop met de Heilige Geest. En deze doop vond plaats op hetzelfde moment dat wij onder het overtuigende werk van de Heilige Geest geloofden in de Heer Jezus Christus. De doop met de Geest is een soeverein positioneel werk van de Heere God, dat plaatsvindt op hetzelfde ogenblik dat er geloof is in een mensenhart. Nu wordt er in het Oude Testament met geen woord gerept over de geestesdoop. Over andere werkingen van de Heilige Geest wordt gesproken, maar niet over de doopbediening van de Heilige Geest. Sterker nog, in het Oude Testament was er niemand met de Heilige Geest gedoopt. De Heilige Geest was deze bediening in het Oude Verbond nog niet begonnen. Het is dus onmogelijk dat er in het Oude Testament een lichaam van Christus was, aangezien je alleen door de bediening, de doopbediening van de Heilige Geest tot het lichaam van Christus wordt gedoopt. De eerste maal dat er sprake is van de geestesdoop is in Matthäus 3, waar Johannes de Doper deze bediening voorzegt met deze woorden: ik doop u wel met water tot bekering, maar hij die na mij komt is sterker dan ik. Ik ben het niet waard hem zijn sandalen na te dragen. En dan zegt de Johannes: hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Johannes zegt: er komt iemand na mij, de Heer Jezus, en hij gaat iets nieuws doen, wat voorheen nog niet heeft plaatsgevonden. Hij gaat u dopen door bemiddeling van de Heilige Geest. Nu, wanneer wij de vier evangelieën hierop nalezen, vinden wij nergens een doop door de Geest of iets dat erop wijst. Wanneer wij in Handelingen 1 vers 5 arriveren, is het nog steeds niet gebeurd. De geestesdoop is nog steeds toekomst. In Handelingen 1 vers 5 zegt de Heer kort voor zijn hemelvaart: Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden niet lang na deze dagen. Blijf nog enkele dagen wachten, dan zal het gebeuren. Jullie zullen gedoopt worden met de Heilige Geest. Met andere woorden, dan begint de Heilige Geest zijn doopbediening. En dan wordt het lichaam van Christus gevormd doordat hij mensen tot dat lichaam gaat dopen. Dat lichaam gaat vormen. Nou, wanneer wij in de Handelingen op zoek gaan naar de doop met de Heilige Geest, dan is het voor het eerst in de Handelingen 11... waar Petrus de waterdoop van Cornelius verdedigt, dat wij daarvan lezen. Petrus beschrijft daar de gebeurtenissen in het huis van deze Romeinse centurion, je hoofdman over 100, zoals zich dat in het voorgaande hoofdstuk heeft voorgedaan. En dan zegt hij in Handelingen 11, Handelingen 11 vers 15. Dat is dus de eerste keer dat er in de Handelingen der Apostelen sprake is van de geestesdoop. En toen ik begon te spreken, Handelingen 11 vers 15, en toen ik begon te spreken, viel de Heilige Geest op hem, evenals op ons in het begin. En ik herinnerde mij het woord van de Heer, hoe hij zei: Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden. Petrus zegt: wat met deze heidenen, Cornelius en zijn huis is gebeurd, is niets minder dan de doop met de Heilige Geest, zoals voorzegd door de Heer Jezus en precies zoals wij dat in het begin ook ervaren hebben. Dus ergens tussen Handelingen 1 en Handelingen 11 zijn de discipelen, de gelovigen, gedoopt met de Heilige Geest. Nou, wanneer je nu vanaf hoofdstuk 11 gaat teruglezen in de tekst, waar is het dan ergens gebeurd? Dan kun je eigenlijk maar, kom je uit bij hoofdstuk 2, Handelingen 2. Hoewel daar niet over een geestesdoop wordt gesproken. Er wordt daar gesproken over de vervulling met de Heilige Geest en dat is wat anders. Maar blijkbaar dat toen ook de gelovigen voor het eerst tot het lichaam van Christus zijn gedoopt. Want Petrus zegt: evenals in het begin, ook op ons, welk begin? Waarvan? De gemeente van de Heere Jezus Christus. Het begin van de kerk. Vanaf dat ogenblik worden alle ware gelovigen in één lichaam gedoopt. De gemeente van Jezus. Pinksteren is de geboortedag van de gemeente. Het is een nieuwe eenheid. Bestaande uit Jood en Heiden. Deze gemeente, dat zijn de nieuwe pachters die de Heere de vruchten op tijd zullen afleveren. De Heere werkt primair door de kerk, de gemeente. niet door parakerkelijke organisaties, hoewel zij een geweldig belangrijk werk doen, is de gemeente Gods organisatie, organisme op aarde. Hij werkt primair door de lokale gemeente. Want de gemeente is geen Israël. En Israël niet de gemeente. De gemeente is een nieuw lichaam. En ik wil graag een tekst met u lezen uit 1 Korinthe hoofdstuk 10. Want daar zien we dat ook Israël en de gemeente en de heidenen van elkaar onderscheiden worden. Het is niet zo dat de kerk nu Israël is geworden, nee. Nergens in het Nieuwe Testament lees je dat de kerk Israël is geworden. Dat lees je niet. Integendeel, we zien dat Israël wordt onderscheiden van de gemeente. Lees maar mee in Korinthe 10, 32. Daar zegt Paulus, 1 Korinthe 10, 32. En hier zie je hoe de Heere God naar deze wereld kijkt. En de Heere God onderscheidt drie groepen. Drie categorieën. Wat lezen wij? Paulus zegt, geef geen aanstoot. En dan zegt hij, 1, niet aan de Joden, de lichamelijke nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob. Niet aan de Grieken, heidenen. En ook niet aan de gemeente Gods. Dus je hebt heidenen en je hebt Joden. En dan heb je ook nog een nieuwe mens, een nieuwe schepping. Een nieuwe schepping, dat is het goede woord. En wat is die nieuwe schepping? En dat gedenken we vandaag. God heeft iets nieuws geschapen. En dat nieuwe is de kerk. De gemeente. Paulus verdeelt de mensheid hier in drie categorieën. Joden, Grieken en de gemeente. Het ontstaan van de gemeente is waarschijnlijk een van de grootste veranderingen in Gods handelen met de mensheid. Gods werk in deze wereld wordt nu primair ten uitvoer gebracht door de gemeente. Nu doet Paulus een aantal geweldige uitspraken over de gemeente. En ik wil tot een afronding komen van onze studie en met u lezen Efeze 3 vers 7. Efeze 3 vers 7. Ik begrijp dat het veel is, dat het niet gemakkelijk is. Het is wel gemakkelijk om te begrijpen, maar misschien is de vorm waarin ik het gegoten heb niet zo eenvoudig. Het wordt opgenomen, u kunt het allemaal naluisteren. Het is wel bijzonder fundamenteel en een belangrijke boodschap voor een dag als vandaag. Wij lezen in Efeze 3 vers 7 een aantal geweldige uitspraken over de gemeente. Paulus zegt, waarvan ik een dienaar geworden ben, krachtens de gave van de genade van God die mij gegeven is, naar de werking van zijn kracht. Mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen door het evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen, en alle te verlichten, opdat zij mogen begrijpen wat de geheimenis aan het geheimenis, wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt, dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God, die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. Let u goed op. Op dat. Nu. Door de Ecclesia. Door de gemeente. Aan. De overheden en de machten in de hemelse gewesten. De veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden. Volgens het eeuwig voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heere. In hem hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof in hem. Gods veelkleurige of veelvuldige wijsheid is nu geconcentreerd in de gemeente. Wordt geopenbaard door de gemeente. Dit geheimenis, zegt Paulus, was eeuwen en geslachten lang verborgen. Maar nu geopenbaard. Een lichaam, de kerk, wat op onweerlegbare wijze aan alle overheden en machten de veelvuldige wijsheid van de Heere God bekend maakt. Ja, de gemeente is de expositie van Gods wijsheid in deze wereld. Wij, zoals we hier bijeenkomen, zijn een expositie. We dragen het uit. Zie eens hoe wijs, hoe heerlijk wijs de Heere God is. En dat wordt niet alleen in deze wereld, maar ten overstaan van alle machten in de lucht bekendgemaakt. Wij zijn deelgenoten van deze grootste nieuwe eenheid, de gemeente. Wij zijn Gods werkers op aarde, Gods medewerkers. Vroeger was dat Israël, nu. Vandaag werkt God hoofdzakelijk door de gemeente. Petrus zegt, laat ieder de ander dienen met de genadegaven zoals hij die ontvangen heeft. Als goede rentmeesters van de vele soorten genade van God. We zijn gezanten van Christus, zegt Paulus. Jij bent een gezant ambassadeur van Christus, een vertegenwoordiger van hem. En wij hebben de opdracht om de boodschap van Gods genade aan alle landen en volken te verkondigen. Namelijk dat Christus en gestorven is en begraven is en ten derde dagen is opgestaan uit de doden. En dat wij van onze zonde behouden kunnen worden door het geloof in hem alleen. Gemeente, wij hebben niet hetzelfde doel en ambities als de mensen in deze wereld. Wij hebben niet dezelfde levensstijl als de ongelovigen. Wij hebben een hoge roeping. God heeft ons in zijn lichaam geplaatst met het doel om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. In feite worden we opgeroepen om hetzelfde te doen als wat de discipelen deden op die eerste Pinksterdag in Handelingen 2. En wat deden zij? Zij spraken van de grote daden Gods. En dat willen we ook hier in de gemeente doen. Maar niet alleen in deze gemeente. Vanuit deze gemeente. In ons persoonlijk leven. En vanuit onze gezinnen. Vanuit onze huwelijken. Vanuit de werkvloer in deze wereld. Krachtige, enthousiaste, onverschrokken getuigen zijn. Van de grote daden van God in ons persoonlijk leven en in deze wereld. Dus de vraag is, hoe brengen wij het eraf als Gods werkers in deze wereld? Geven wij de Heere de vruchten op tijd? Of zijn we verstrikt geraakt in het ware systeem van deze wereld? Hoe staan we ervoor? Paulus schrijft, laat ieder mens ons zo beschouwen, namelijk als dienaren van Christus en beheerders van de geheimenissen van God. En verder wordt van de beheerders, wij zijn de nieuwe beheerders, de nieuwe pachters, en verder wordt van de nieuwe beheerders verlangd dat zij betrouwbaar blijken te zijn. Ben jij betrouwbaar of loop je er de kantjes van af? Ben jij een betrouwbare getuige? Israël is tijdelijk om haar ongeloof, haar ontrouw tijdelijk terzijde gesteld. De gemeente, de Ecclesia moet nu het werk doen. Laten wij de vrucht op tijd afleveren. De vrucht van liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. De vrucht van een geestelijk leven in gemeenschap met Jezus. De vrucht van behouden zielen. Als de Heere om de vrucht komt, geven wij hem die dan ook. Wij zijn Gods werkers op aarde. De gemeente, Gods organisatie op aarde. En Christus, haar hoofd. Geloofd is God de Vader, geloofd is God de Zoon, geloofd is God de Heilige Geest, de drie enige op zijn troon. Amen. Laten we samen bidden. Heere Jezus. U bent ons hoofd, wij zijn uw lichaam in deze wereld en als hoofd in de hemel werkt u in deze wereld door uw lichaam. Wij mogen met eerbied gesproken uw handen en voeten zijn, uw kloppende hart in deze wereld. We zeggen u dank dat een ieder die onder het overtuigende werk van uw Heilige Geest zijn vertrouwen heeft gesteld op de Heere Jezus voor de vergeving van zonde en het eeuwige leven, door uw Heilige Geest in dat lichaam wordt gedoopt en daarmee deel krijgt aan alle genade die nodig is om in deze wereld tot eer en verheerlijking van uw naam te leven. En met dat we zulke grote woorden hebben gesproken over uw oude verbondsvolk Israël, willen we vandaag toch ook en vooral voor haar bidden. Heere, ontferm u over de nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob. Wij bidden u om de vrede van Jeruzalem, maar wat belangrijker is, om de levendmakende kennis van Yeshua HaMashiach. Heere, dat zij Christus de Heere zullen leren kennen. Heere, zegen de gemeente in Israël. We zeggen u dank dat er van Dan tot Beersheba en van Beersheba tot Elat, Heere, dat er gemeenten, kleine Messiaanse gemeenten zijn. Maar wij bidden u om een nog krachtiger getuigenis. Want u zegt, het is maar gedeeltelijk die volharding. Er is een rest. En wij bidden u nu dat het evangelie ook in Israël met kracht, reddende kracht, verkondigd mag worden. En dan ook met heiligende kracht tot heiliging van de gemeente ook daar. We zeggen u dank dat we als gelovigen uit de heidenen deel hebben aan de geestelijke zegeningen van Israël. Dank u wel voor de vergeving van zonden, de rechtvaardigmaking en het eeuwige leven. Dank u wel dat het vandaag feestdag is, omdat we mogen gedenken en vieren dat u vanuit uw positie aan de rechterhand van de Vader de Heilige Geest heeft uitgestort, de Heilige Geest die ons gedoopt heeft tot het lichaam van Christus. Heere, wij bidden u, komt u spoedig weer. Wij zien verlangend naar u uit. En wij bidden u dat we tot die tijd toegerust zullen zijn tot mannen en vrouwen die onverschrokken navolgers zijn van Jezus. Die trouw zijn aan uw woord, betrouwbare pachters, betrouwbare beheerders, die vrucht laten zien in hun leven. In en uit onszelf hebben we dat niet, Heere, maar u heeft ons uw geest gegeven. En u spreekt over de vrucht van de geest. En daarom bidden wij u, werkt u dat uit, Heere, hier in de gemeente. In elk van ons persoonlijk leven, in elk van onze huwelijk, in elk van onze gezinnen. Tot eer en verheerlijking van uw naam. Tot de redding van zondaren en tot opbouw en heiliging van uw gemeente. We vragen het u uit genade. Bevestig uw woord, Heere. Wees u de naprediker. In Jezus' naam. Amen.